Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Building Retail. Bouwen op Olympisch niveau.
Welkom bij Tijd voor Volleybal, de volleybaltalkshow van Nederland, waarin we samen met prominente volleyballers alles over de volleybalwereld bespreken. Active Living Orion en Apollo 8 zijn de kersverse bekerwinnaars van 2024. Op 1 april won Orion de eerste prijs sinds 5 jaar en de derde beker in de clubgeschiedenis. Voor Apollo 8 was het de tweede beker in de clubgeschiedenis. We hebben de kersverse bekerwinnaars en de bekers in de studio. Ook is de longlist van de volleybaldames inmiddels bekend. Welke speelsters kunnen we hierop vinden en wat kunnen we daarvan verwachten? De opvallendste naam op die longlist is Anne Buijs. In Bellen met het Buitenland sprak Jeffrey met de Paarse loper van het Italiaanse Novara. Buijs laste vorige zomer een pauze in bij het Nederlands team, maar stelt zich deze zomer weer beschikbaar en reageert zelf op haar comeback. Ik ben Djoeke Kramer en ik vervang Jeffrey Klok. Hij speelt op deze opnamedag de derde kwartfinale om het landskampioenschap. Maar ja, the show must go on en er is weer veel te bespreken, want er gebeurt veel in de volleybalwereld. En daarom is het nu tijd voor, Vera,
volleybal.
Leuk dat je kijkt en luistert. We zitten over de 1000 abonnees op YouTube en hebben meer dan 3000 volgers op Instagram. Ben jij nou nog niet geabonneerd? Doe dat dan nog even. Het is helemaal gratis en handig, want dan ontvang je direct de volgende video als allereerste. 3 fantastische gasten vandaag aan tafel, waarvan 2 bekerwinnaars. Welkom alle 3. Carlijn Koebrugge, aanvoerder van Apollo 8 en kersverse bekerwinnaar. Hoe hebben jullie het feestje gevierd?
Het was een goed feestje.
Goed feestje.
Ja, zeker. Ja.
Wat is er allemaal gebeurd in de kleedkamers?
In de kleedkamers een flesje champagne, een paar biertjes. Op de terugweg ook, pizza's in de bus. En bij terugkomst bij de sporthal superveel supporters die ons hebben opgewacht met vuurwerk.
Heerlijk, heerlijk. Ja. En dan hebben we Pim Kams, technisch directeur en assistent trainer van Active Living Orion. Hoe hebben jullie het gevierd?
Nou, een beetje vergelijkbaar, denk ik. Wij hebben een vast restaurant in Doetinchem waar de jongens altijd eten. En daar werden we onthaald met champagne van de mensen die daar werken. En we hebben daar een mooi feestje gevierd.
Heerlijk. En dan hebben we nog aan tafel Vera Koenen, de hoofdcoach van de Hollandse Pot en zo VV Utrecht. Vera, jij hebt nog een nieuwtje voor ons.
Nou ja, het nieuwtje is dat ik volgend jaar niet meer de hoofdcoach ben van VV Utrecht. Dus dat ik stop als coach.
Dat je stopt?
Zeker.
Heb je wel plannen om nog ergens anders te gaan coachen?
Nou, vooralsnog niet. Dus vooralsnog is het zo dat ik meerdere redenen heb om niet door te gaan, zeg maar. Ik weet niet of ik daar nu iets over kan zeggen. Maar het is in ieder geval zo dat, het is een fantastisch team Utrecht en we hebben het heel goed gedaan. Alleen, we hebben ook een tijdje aan elkaar moeten wennen in het begin. En rondom kerst goede gesprekken gehad. En doen het eigenlijk nu heel goed. Er zijn ook... ik wilde eigenlijk assistent worden. Dat was namelijk wat Jeffrey ook dacht ik dat ik zou doen. Van Anne Meindert, dat is nu mijn assistent. Maar ik merkte na een wedstrijd tegen Sliedrecht, waar we 2-0 voor stonden, 3-2 eraf gingen, dat ik eigenlijk nog wel heel veel plek innam in het team sowieso. Dus dat zou gewoon onhandig zijn. En daarnaast ga ik zelf, ik heb ook een eigen bedrijf met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. En dan heb ik eigenlijk een kans om heel mooi een project op te zetten en les te geven daarin. Dus dat is voor mij ook heel leuk om te doen eigenlijk.
Een goede, weloverwogen keuze dus.
Ja, zeker. Zeker. Dus ik ga... Hopelijk gaat Anne dat doen bij Utrecht. En ik ga haar ook begrijpen. Ik begeleid haar al 2 jaar. Het is een jonge, vrouwelijke, zeer talentvolle trainster, zeg maar. En het was het idee om haar nog het laatste jaar ook nog te begeleiden. Dus het komend seizoen. Dus dat gaan we nu op een andere manier invullen. Dus dat komt goed.
We hopen je alsnog snel wel op het volleybalveld of eromheen terug te zien. Wij gaan een opvallend moment uit de bekerfinale bespreken in onze rubriek De Wensmomenten van de Week, gesponsord door Wens Uitvaarten. We hebben onze gasten gevraagd om een opmerkelijk grappig of veelzeggend moment van de afgelopen tijd mee te nemen. En wij beginnen met ons eigen TVV-moment van de afgelopen periode. En ja, ondanks dat hij er niet bij is, moeten we hem toch even benoemen. Jeffrey Klok, wat een geweldige defense had die man afgelopen woensdag tijdens de eerste kwartfinale om het landskampioenschap. 2 miljoen views inmiddels al.
Nou, hoe hij zich voor de bal gooit is wel mooi, ja. Ik dacht eigenlijk dat je dat andere filmpje had waar die paas 3 keer op zijn neus kregen. Die had er namelijk ook aardig wat views.
Oké, die heb ik om heel eerlijk te zijn zelf niet gezien, maar deze die heeft uiteindelijk toch nog 2 miljoen views weten te pakken. Dan hebben we ook nog het wensmoment van jou, Pim. Jij wou het meest opvallende nieuws van de afgelopen week bespreken. Namelijk dat Focasa zich terugtrekt uit de Eredivisie. Wat kun jij ons daarover vertellen? Neem ons mee.
Nou, ik weet niet helemaal de achterliggende reden waarom dat is. Het persbericht gaf aan, we doen een stap terug en we willen beter terugkomen, er klaar voor zijn. En waarom het... Kijk, het valt natuurlijk op omdat we volgend jaar daardoor maar 8 teams hebben in de Eredivisie. Omdat het talentteam natuurlijk ook wegvalt. En dat is aan de ene kant is dat jammer. Want hoe meer tegenstanders, hoe beter. Alleen, ik denk dat het wel voor de clubs die nu een stap aan het zetten zijn. Zeker omdat we volgend jaar natuurlijk ook tegen België gaan spelen. Dat het goed is dat er teams in zitten die inderdaad zeggen... Wij staan voor de dingen die we met elkaar hebben afgesproken. En als we dat niet kunnen, dan moeten we even niet meedoen. En dan moeten we zorgen dat dat voor elkaar komt. Dus het is opvallend. Het is goed en slecht. Want we moeten wel zorgen dat we met genoeg teams overblijven. Maar het niveau zal waarschijnlijk weer wat dichter bij elkaar kruipen. Maar ik hoop vooral dat de spelers allemaal een plek weer vinden. Want ik heb zelf ook wel eens in die situatie gezeten dat een club zich in dat geval nog in de zomer bij Orion dat het misging. Ja, en het is gewoon het meest sneu voor de spelers. Dus die moeten zorgen dat ze een goede plek vinden. En dan zorgen dat Focasa inderdaad weer terugkomt over een paar jaar. En wel met de budgetten, met alles wat we met elkaar proberen te bereiken, mee kunnen om het niveau omhoog te krijgen.
Ja, want als je gaat kijken naar hoe de Eredivisie er nu uitziet, er is nu natuurlijk wel een beetje een duidelijke scheiding van wie er hoog geplaatst zijn en wie er wat minder hoog geplaatst zijn. Jij denkt dus wel dat het niveau van de Eredivisie mannen erop vooruit gaat? Of dat het hoger wordt?
Nou ja, ik bedoel, je zag het afgelopen zondag ging Lycurgus er bijna af tegen SSS. Dus qua niveau valt het wel mee. Maar qua organisatie zit er een groot verschil in. En om dit duurzaam vol te kunnen houden, moet je wel zorgen dat de organisatie ook goed is. En dan bedoel ik dat je voldoende sponsoren achter je hebt die het kunnen dekken. Dat je de dingen die je organiseert, dat je die ook goed kan organiseren. Dat je niet te veel leunt op vrijwilligers die het allemaal maar moeten doen. Maar je moet het een beetje als een bedrijf gaan zien. En daar zie je denk ik nog de grootste scheiding in. Maar ja, Limax is er ook bij gekomen en die kan aanhaken. Dus het kan. Het is helemaal niet zo dat het onmogelijk is. Ik hoop dat er meer komen die dat doen.
Dan heb je dus alleen nog wel de juiste middelen nodig om het te kunnen volbrengen.
Ja, dat is altijd. Je moet geld hebben. We kunnen er wel over allerlei dingen praten over het niveau. Maar het gaat uiteindelijk om, je moet een basis hoeveelheid geld hebben om dit te kunnen organiseren. Want die spelers, je moet spelers gaan betalen om ze vrij te krijgen om te kunnen trainen. En dan gaat het niveau omhoog. En dat kan niet zonder geld.
Nee, duidelijk. Carlijn, jou vielen de goede prestaties van Drijsma Dynamo Dames 1 op?
Ja, de afgelopen wedstrijden staan ze echt goed te spelen. Goede resultaten en weten toch een plekje in die kwartfinale te behalen.
Waar denk je dat het door komt?
Ze hebben een nieuwe trainer. Ik weet niet of dat het ding is uiteindelijk. Maar het draait wel sindsdien, dus .
Misschien is dat dan toch van enige invloed geweest. En Kirsten Knip is natuurlijk halverwege het seizoen ook... halverwege het seizoen of begin van het seizoen, dat heb ik even niet helder. Maar die is natuurlijk ook weer aangehaakt.
Ja, begin van het seizoen dacht ik.
Is dat nog, zou dat nog relevant zijn voor een goede niveaustijging?
Ik denk zeker dat dat wel een toevoeging is voor je team. Absoluut. De ervaring die je meeneemt. Maar het verschil kwam... Ja, die omslag kwam toch wel iets later in die B-pool. Waarin ze ineens echte potjes gingen winnen. Ja.
Goede kans maken om de halve finales nog door te komen?
Ik denk dat de niveaus heel dicht bij elkaar liggen. Dus in die zin, ja, zeker. Ja.
Helder, helder. We hebben nog een wensmoment van Vera. We hebben een fragment. Dat gaan we eerst even kijken. En dan komen we daar zo even op terug.
Listen, it is what it is right now. We cannot do anything or change about it. And for the middles, they are the position of the outside hitters, so they need to take position of them. And it's a very confusing situation. We handle it, and there's nothing to do.
Guys, remember who's on your right and your left, okay? Yeah. All the time. Yeah. Who's on your left?
Who's on the right? No.
Vera, wat hebben we zojuist gezien? We hebben Guido Geurts aan het woord gezien, maar waar hebben we naar geluisterd?
Nou, ik was ook daar bij de bekerfinales. Ik was daar met de Volaren. Dat zijn oude internationals, club van oude internationals, zeg maar. Daar zit ik in het bestuur. Dus vandaar dat we daar een evenement hadden. En ik zat eigenlijk op die tribune. En het stond al 2-0. En ik zat eigenlijk ook niet heel erg goed op te letten, zeg maar. Totdat ik een appje krijg van Mark, mijn assistent. Zeg van, ze hebben ze nou de Paarse Lopers en de middens omgedraaid. Had ik op dat moment nog, want ik zat ook op te kletsen natuurlijk. Niet helemaal goed gezien. En en vervolgens op social media kwam al vrij snel dat interview met Guido Geurtsen, dat hij opgesloten was in de kleedkamer, omdat hij naar de wc moest. En meestal hebben teams een sleutel van die kleedkamer, dus iemand heeft het afgesloten. Ja, en is die opstelling ingediend door een assistent die de Paarse Lopers heeft gedraaid met de middens. En ja, het viel me eigenlijk ook thuis wel, zodat ik dacht, een opstellingsfout. Sil Meijs maakte een opstellingsfout. Ik dacht, ja, dat komt bij de mannen bijna nooit voor, zeg maar, dat gebeurt. Dat vond ik al vreemd. Ze staan 2-0 achter. En het heeft natuurlijk ook helemaal niet geholpen dat dit gebeurt. En het is eigenlijk, ja, Mark zei, het is de worst nightmare van een assistent, zeg maar. Dat is het ook. En ik geef om die reden ook echt nooit mijn briefje uit handen. Als het dan fout gaat, dan is het mijn schuld. En dan is het niemand anders schuld. En dan kan ik alleen maar boos op mezelf worden. Maar dan nog, weet je, het omdraaien van, weet je, het is een hele, ja, je speelt het heel seizoen met één, met een soort van opstelling. En daar kan wel eens een wisseling in komen. Maar ja, middens ten opzichte, dat is eigenlijk een bijzondere move.
Zeg maar. En wat heeft dat voor invloed gehad op de wedstrijd?
Nou ja, dat iedereen staat te kijken, waar moet ik staan? En dus een en al onzekerheid, eenmaal in die paaslijn natuurlijk. Je hoort al die ene speler zeggen van, onthoud wie er rechts en links van je staat, zeg maar. Dus, en voor een setter is het natuurlijk ook heel bijzonder, want de normale patronen en automatismes kan je natuurlijk helemaal niet meer doen, want iedereen staat anders.
Ze moesten zelfs van, op een gegeven moment moesten ze zelfs van links achter moesten de spelverdeling penetreren. Dat is natuurlijk heel raar, want ik zat natuurlijk aan de andere kant. En bij ons ging het alleen nog maar over twee dingen. Dat is één, continu tegen de tweede scheidsrechter zeggen van, ze staan verkeerd. Dat was gewoon een beetje irritant op een gegeven moment. En twee, hoe ga je tactisch, daar kun je echt tactisch tegen gaan serveren. Want als een spelverdeler vanaf links achter moet penetreren en je serveert van 5-5, dan serveer je over zijn hoofd. En dat is verschrikkelijk, want dan moet je ben je de bal kwijt als spelverdeler. Dus in alle opzichten was het helemaal waardeloos.
Weet je, je staat daar een grootste moment. Je staat in de finale, ook nog 2-0 achter, zeg maar. Dus het is, je hebt nog één kans om voor te gaan. En vervolgens verandert alles. Dus je normale lijnen, je normale beste per rotatie. Dat je denkt, als het niet scoort, dan doe ik deze, zeg maar. Alles is anders. Dus iedereen staat met één groot vraagteken op zijn gezicht.
En je kunt ook niet terugwisselen.
Nee, terugwisselen.
Normaal maak je een opstellingsfout, vul je twee verkeerde nummers in, een verkeerde paas loper of zo. Maar je kunt niet zeggen, ik haal die midden eruit voor een paas lopen, want dan heb je drie paas lopen staan.
Nee, want,
dus het kon ook niet anders.
Nee, en ik heb zelf ook wel eens dat je een nummer verkeerd erin zet, zeg maar. Maar dan kan je het altijd nog oplossen door diegene of terug te zetten of te laten staan of wat dan ook, eens even aan te kijken. Maar in dit geval is het ook heel bijzonder, omdat volgens mij speelt niemand zo. Dus het is echt nadan dat je paas en je middens andersom staan. Maar goed, weet je. En daar hadden we het net aan tafel daarover. Het is ook, weet je, als je hoofdtrainer er niet is, om wat voor reden dan ook, dan zou ik als assistent ook nooit dat papiertje invullen. Wacht maar even. Ja, hij is er niet. Dus we weten niet waar hij is. We gaan hem zoeken. Maar hij is er niet. Dus we gaan nog even niet beginnen.
Nee, want wij hebben uiteindelijk ook aan Guido Geurtsen zelf gevraagd of hij vond dat het verkeerd invullen van de opstellingen invloed had op de wedstrijd. En onze verslaggever Quinty was ook bij de wedstrijd aanwezig en die heeft het hem gevraagd. En daar kunnen we ook even naar kijken.
De derde set, we gaan het toch even over hebben. De opstelling, daar gingen wat dingen mis. Hoe had het kunnen gebeuren?
Er was een 10 minuten pauze in de tweede set. En ik was opgesloten in de kleedkamer. Ik was naar de wc geweest, ik kon niet terug. En toen ik terugkwam, stond deze opstelling in het veld. Dus kon ik niks meer aan veranderen.
Oké, heeft dit een grote invloed gehad op de wedstrijd?
Nou, ik weet niet of het uiteindelijk op de uitslag uitgemaakt had. Maar dat is wel frustrerend. Ook voor de jongens. Hè? Want natuurlijk wil je zo'n derde set ook goed spelen. En dat, ja, dat voelt niet lekker.
Pim, we horen jullie team waarschijnlijk heel hard juichen op de achtergrond.
Volgens mij wel, ja.
Hoe, hoe kijk je hier tegenaan als tegenstander? Want je ziet natuurlijk dat dit, je merkt op een gegeven moment, dit wordt verkeerd ingevuld. De opstelling staat verkeerd. Is het jammer voor het niveau van de wedstrijd dat het zo gaat? Had het een andere wedstrijd geweest op het moment dat dit wel goed was gegaan?
Ja, ik wil natuurlijk niks liever dan een beker winnen. Maar ik zat er wel op de bank. Het ging alleen nog maar richting de tweede scheids over ze staan verkeerd, ze staan niet verkeerd. Dus de aandacht was wel een beetje weg van waar het om moet draaien. En dat, ja, dat had voor mij niet gehoeven. En ja, natuurlijk heb ik daar niet gezegd van, joh, laten we het anders even terugzetten. Zeker niet. Maar voor de wedstrijd was dat leuker geweest, absoluut. Want dan was de focus gewoon geweest op het volleybal. En wat ik net ook zei, wij gingen ook tactisch anders spelen. Ja, op een gegeven moment dacht ik ook wel, we kunnen ook gewoon een ace proberen te serveren in plaats van kort. Dus ook zelf raak je er een beetje door beïnvloed. Maar goed, dus voor de wedstrijd was dat beter geweest. Ik denk dat we hem anders ook hadden gewonnen.
Vera, heb jij wel eens een opstellingsbriefje verkeerd ingevuld?
Ja, zeker. Dan baal ik dan echt aan het stekken van, denk, hoe dom kan je zijn? Maar goed, dat zeg ik, dan kan je hem altijd nog aanpassen. En nu, dus deze, dit heb ik dan, is me nog nooit gebeurd, zeg maar. En ja, ik wil ook niet dat het gebeurt, dus ik check het ook. Ik ben ook een controlfreak, dus ik check het ook 2 of 3 keer. Daar ben ik ook heel vaak laat met mijn opstelling. Omdat ik steeds maar check of ik het wel goed heb. En nog een keer kijken, ja, het is goed. En dan gaat hij.
Dan gaan we door naar de bekerfinale van de mannen. Pim, het is de eerste prijs die jullie in 5 jaar weer gepakt hebben. Jullie hebben de afgelopen 3 jaar wel steeds heel vaak heel bovenaan gestaan, maar net niet gepakt. Hoe voelt het om deze prijs te winnen?
Ja, het voelt vooral als een 2 dingen. Super blijdschap in Doetinchem. Je merkt dat er door die 3 jaar ook echt wel een verwachting ontstaat. Bij ons, bij de volleybalwereld, bij iedereen. Dus het is extra knap, denk ik, dat we hem op deze manier ook pakken. Want we waren gewoon 3 sets lang heel dominant door goed volleybal. En daar ben ik heel blij mee dat die spelers hebben laten zien van we kunnen met die druk omgaan. Dat is de afgelopen 2 jaar anders geweest. Want het was vooral een combinatie van druk en misschien een blessure links en rechts. Maar uiteindelijk ook gewoon, je moet er staan in die finale. En dat hebben we dit jaar laten zien dat we dat konden. Extra omdat dat 1 wedstrijd is. Een landskampioenschap gaat altijd om een aantal wedstrijden. En dan kun je het nog wel eens permitteren. Maar in de bekerfinale natuurlijk niet. En voor sommige jongens was dit de eerste keer. Neem een Tom Koops. Door iedereen natuurlijk geroemd als het grootste talent in Nederland. Maar hij had nog nooit een finale gespeeld. Dus hij speelt zijn eerste finale. En hij 4 aces, scoort boven de 65% in aanval. Man van, een van de mannen van de wedstrijd. Dus dat vind ik gewoon echt heel knap.
Ja, want in de eerste set lopen jullie tot 19-18 wel vrij gelijk op. Maar op een gegeven moment lopen jullie ook uit. Waardoor, wat zorgde ervoor dat jullie konden uitlopen?
Tom Koops. Die serveerde op dat moment 2 punten. En dat doet hij al het hele seizoen. Wat heel goed is. We hebben een enorm stabiele side-out. Dus daar kunnen we altijd op terugvallen. En dan is onze service een belangrijk wapen dit jaar met een aantal goede sprongservices, maar ook Bo Wortelboer met een hele, hele gevaarlijke floatsurf. Die combinatie maakt het denk ik heel moeilijk om van ons te winnen. Met die maar, want ik weet nog dat ik de vorige keer hier aan de tafel zat en dat ik natuurlijk zei van ja, we kunnen allemaal, natuurlijk zijn we ergens favoriet, maar we hebben het nog niet laten zien. Nou, dat hebben we nu denk ik de eerste keer gedaan. En de focus gaat nu straks op een finale serie. En dat is gewoon weer opnieuw de druk erop. Dan heb je diezelfde volle hal in je eigen thuis. Dus dat brengt ook weer een bepaalde druk met zich mee. Maar ik denk dat we daar vooral individueel, vanaf dat moment individueel een paar stappen hebben gezet in die wedstrijd. En ja, vanaf de rest van de wedstrijd voelde je daardoor ook een beetje dat die druk eraf was.
Ja, want die eerste set die win je dan uiteindelijk ook met 25-19. Is dat dan ook een moment dat je doorhebt van goh, nou deze wedstrijd, dit zouden we wel eens moeten kunnen gaan winnen? Of is er een ander moment waarop je dat dan doorhebt?
Nou, ik moet zeggen dat het wel een heel prettig gevoel geeft dat je op zo'n moment iemand hebt die dan twee punten serveert. En dat geeft vertrouwen. En dat geeft vertrouwen aan iedereen. En we weten dat we dat al het hele seizoen doen. Dus ik denk dat dat gevoel er bij de spelers met name de hele tijd al wel was. Maar ja, als staf is dat toch altijd anders. Want je hebt er wat minder invloed op dan een speler natuurlijk. En als ze dat dan wel doen op dat moment, dan denk je van nou, als we dit doortrekken, dan gaat het goed komen.
Ja, want die eerste set ben je dan inderdaad licht euforisch, omdat je toch wel best wel redelijk hebt gewonnen. Die eerste set gewoon met best wel goed hebt gewonnen. En dan ga je naar zo'n tweede set met die beruchte opstellingsfout. Het verzet bij Limax leek een beetje gebroken. Is dat jullie ook opgevallen? Hoe hebben jullie daar goed gebruik van kunnen maken?
Ja, dat was de derde set. Hè. Dus de tweede set was een beetje vergelijkbaar als de eerste. Alleen liepen we iets eerder uit. Maar de derde set, ja, wat ik net ook zei. Je merkte daar gewoon dat het draaide bijna niet meer om het volleybal. En dat merkte je bij hun. Dat merkte je bij ons. Maar daardoor denk ik ook niet dat het geloof heel erg hoog was nog bij Limax. En hebben wij die wedstrijd redelijk gewoon goed kunnen uitspelen. Ja.
Vera, jij was daarbij bij die wedstrijd van Orion tegen Limax. En jij hebt natuurlijk ook gezien wat het met de speelsters, wat met de spelers heeft gedaan. Wat is jou daar dan opgevallen?
Nou, eigenlijk was het zo dat Orion natuurlijk al herenmeester was over de wedstrijd, zeg maar. Dus ze hadden twee, het was ook niet close, zeg maar. Dus ze hebben het prima gedaan. Dus dan is het altijd afwachten wat er zo'n derde set, de beruchte derde set dan gebeurt. Helemaal in zo'n finale, dat weet je dan nooit. En als dit dan gebeurt, dus dan hoor ik Guido Geurs zeggen, nou, ik weet niet of het verschil had uitgemaakt. Nee, dat weet je niet, want niemand heeft een glazen bol. Maar het is natuurlijk wel zo dat je veel minder zeker in het veld staat. Dus op het moment dat je had een omzetting kunnen doen of wissel kunnen doen. Of in ieder geval van jongens, we staan nu met de rug tegen de muur. Dus nou ja, alles wat we hebben gooien we erin. He, dus meer zo voor de katse viool weg, daar gaan we, zeg maar. Want we hebben nu niks meer te verliezen. We staan nu al 2-0 achter. Dus en dat valt dan weg op het moment dat je in een moeilijke opstelling staat.
Helder. En dan hebben we nog, opvallend is toch ook wel het matchpoint. Liam McCluskey die komt eigenlijk weer in het veld na maanden blessure, herstel. Ja. En hij serveert met een ace de wedstrijd binnen. Ja. Je zag wel dat het wat met hem deed, hè?
Ja, dat is mooi voor Liam. Dat is goed voor het team. Want Liam is, hij heeft een vervelende blessure en is zeker nog niet terug. Maar hij heeft vooral de afgelopen weken iets gehad van ik wil nog iets bijdragen aan die beker. Want hij heeft natuurlijk al die bekerwedstrijden gemist. Dus hij zei ook, als ik dat niet doe, dan heb ik niet het gevoel dat ik die beker heb gewonnen. Nou, dit was een mooie bijdrage. En ik zag hem staan voordat hij ging serveren. Nou, een beetje een stier die begon te snuiven. Dus ik denk, deze gaat of rechtstreeks tegen de achterwand, of het is een ace. Nou, dat laatste, dat was het. En dat is hem gegund. En ik denk dat het ook een teken is. Dit team is een team. En dat, die doen dat met elkaar. Iedereen gunde hem dat. En dat zijn altijd de mooie dingen van sport natuurlijk. Dat net op dat moment zo samenvalt.
En jullie hebben dan nu voor de na de bekerfinale hebben jullie een veiling geopend. Waarin mensen kunnen meebieden voor een wedstrijdshirt. Gesigneerd en wel. Kun je ons daar wat meer over vertellen?
Ja, wij hebben natuurlijk speciale wedstrijdshirts laten maken voor de beker. Wij speelden in de kwartfinale tegen ons tweede team. De club speelt altijd in oranje. Wij spelen in groen. Dat was een dingetje. Daar werden een beetje geintjes mee uitgehaald. En toen hebben wij gezegd, toen we wonnen, van nou, Orion is door in de beker. Jullie dus ook. Dus we gaan in het oranje spelen. Dus die shirts, die zijn nu klaar. En die kunnen we nu veilen. En de opbrengsten van die veiling, die gebruikt Orion weer om binnen het maatschappelijke wat we aan het doen zijn met clinics en al dat soort dingen te kunnen zorgen dat we daar mooie dingen mee kunnen doen. Dus de mensen kunnen zo'n shirt kopen. Volgens mij zijn het van de basis plus die van McCluskey. Omdat het een mooi verhaal is. Die worden ter veiling aangeboden.
Oké, nou waar kunnen mensen meebieden?
Dat via social media weet ik dat het allemaal gedeeld is. Ik weet niet precies de site, maar als je op onze social media kijkt, dan vind je het zeker.
En anders zullen we het linkje nog even in de uitzending zetten, zodat mensen het ook via Tijd voor Volleybal kunnen vinden. Tijd voor Volleybal mag 5 gesigneerde supporters shirts van Active Living Orion weggeven. Wil jij kans maken op zo'n uniek shirt? Hou dan onze socials goed in de gaten. Pim, hoe ziet de rest van het seizoen voor Orion er nog uit?
Nou, dat is een drukke periode. Want wij beginnen volgende week met... of deze week beginnen we al met de halve finale van de play-offs. Dat kunnen zomaar 10 wedstrijden zijn. Het kunnen er 3 zijn. Dus dat weten we niet. Maar in ieder geval is duidelijk dat 28 april de laatste, maximaal de laatste wedstrijd is. Dus in die tijd kunnen nog 10 wedstrijden gespeeld worden. Dus het is een bizar drukke periode. En weinig trainen, veel wedstrijden. Maar dat is altijd mooi als speler, volgens mij.
Spannend. Ja. Spannend. Onze razende reporter Bo Roda reed ook dit jaar een blokje om met de bekerwinnaars. Met Tom Koops, Liam McCluskey, Bo Wortelboer en Mats Bleker van Active Living Orion reed zij direct na de bekerfinale een blokje om in een prachtige auto van Shortlease Nederland. Die video vind je op ons YouTube kanaal. Voor we naar de bekerfinale van de dames gaan, hebben we eerst nog de TVV-challenge. Iedere maand vragen we een eredivisieteam om een uitdaging te bedenken voor onze kijkers en volgers. Wie de challenge goed uit kan voeren, kan een paar gratis volleybalschoenen winnen en een jaarabonnement op 1000 drills. Deze keer werd de challenge bedacht door de kerstverse bekerwinnaars van Apollo 8. Denk jij de challenge uit te kunnen voeren en wil je kans maken op de prijzen van Volleybal Direct en 1000 drills? Film jezelf of laat jezelf filmen en stuur het filmpje naar ons via Instagram @tijdvoorvolleybal of via de mail naar redactie@tijdvoorvolleybal.nl. En gebruik in de tussentijd onze promocode TVV24 in combinatie met je Nefobo-code op volleybaldirect.nl voor 10% korting op al je aankopen. Zometeen gaan we de longlist van de volleybaldames bespreken. Maar eerst blikken we terug naar de bekerfinale van de dames. Carlijn, hoe heb jij naar deze bekerfinale toegeleefd?
Ja, eigenlijk vanaf de halve finale al wel. Sinds die winst dat je er elke keer mee bezig bent. Maar het is nog ver vooruit. Belangrijke potjes tussendoor. Maar ik denk dat je de laatste week voor de beker wel zag dat de focus al een klein beetje richting die bekerfinale is gegaan.
In de eerste set zie je dat Zwolle op een voorsprong komt. En jullie coach neemt dan een time-out. Wat wordt er op zo'n moment in een time-out besproken?
Ja, vooral de tactische dingetjes eventjes herhaald. Ook waar de ruimte ligt om toch de punten te maken op het moment dat we het lastig hebben. Maar vooral ook dat we onze eigen foutenlast denk ik laag moeten houden. Die op dat moment denk ik iets te hoog lag, waardoor we het Zwolle te makkelijk maken.
Ja, want in de tweede set komt Zwolle op een setpoint. Die weten jullie nog vakkundig weg te werpen door een servereeks van Jorieke Bodde. Helaas verliezen jullie die set alsnog. Ja. Waarin komen jullie dan net tekort op zo'n moment?
Ook denk ik die eigen fouten die we aan het begin van die set al te veel maken. Waardoor je aan het eind van de set gewoon een te groot gat hebt om dicht te maken. Wel weer lukt. Maar ja, ook Zwolle is gewoon een supergoeie ploeg. Die moet je ook geen kansen geven. En die hebben we wel op dat moment wel gegeven.
Ja, want Vera, op een gegeven moment staat het 1-1. Zwolle heeft een setje gepakt. Apollo heeft een setje gepakt. En jij zit er natuurlijk als toeschouwer. Zit je aan het kijken in een volle bruisende Maaspoort. Mm-hmm. Had je op zo'n moment een idee wie er mogelijk zou kunnen gaan winnen?
Nee, want alles ligt weer open dan natuurlijk. Dus dan is het de vraag wat er dan gebeurt. Beide teams inderdaad. Het is prima niveau. En beide teams hebben dan alle kansen. En dan is de vraag, hoe ga je dan? Hoe verteert Apollo een verlies van een set? En dat eigenlijk. Dus ik had op dat moment nog geen... Ik zou er niet mijn geld op inzetten, zeg maar.
Helder, helder. En dan hebben we nog de vierde set. Want in de vierde set stonden jullie 11-3 voor tegen Zwolle. Ja. Maar er gebeurt op een gegeven moment iets waardoor... Ja, jullie waarschijnlijk ergens de draad kwijt zijn en Zwolle puntje voor puntje weer terugkomt. Wat gebeurde daar?
Ik moet zeggen dat ik dat niet helemaal helder heb. Ik had ook niet door dat het uiteindelijk nog 17-16 stond. Ik zag het op de foto's terug. Dat gevoel had ik zelf niet helemaal. Ik denk dat we op die surfserie van Lina al wel heel veel vertrouwen hadden. Het voordeel dat je 2-1 voor staat. Dan rustig blijven en zorg dat je je eigen spel blijft spelen.
Dan op een gegeven moment dan beslis jij zelf de wedstrijd eigenlijk op 21-22 met in die volgorde een killblok, een aanval en een ace. Hoe voel jij je op zo'n moment?
Die waren wel lekker, moet ik zeggen. Ja, ja, ik denk dat het ook een beetje geluk is dat je die drie punten achter elkaar mag maken. Ook niet helemaal bewust meegekregen. Ja, die laatste ace natuurlijk, maar ja.
Maar ja, persoonlijk een beter hoogtepunt om zo een bekerwedstrijd te winnen, eerlijk.
Ja, ja, was wel mooi.
Vera, wat vond jij de kracht van Apollo?
Nou, ik vond dat zij heel stabiel speelde. En dat zij veel druk bleven houden, serverend. En ik vond dat Zwolle dat helemaal niet meer had. Wisselend was in een surfdruk. Middens van Apollo maakte ook een verschil. Dus Carlijn, maar ook Marije de Marinke, zeg maar, gewoon goed speelde. Dus ik vond Apollo als team gewoon completer en stabieler. Ja, en dat bracht hun ook de winst, denk ik.
En de sfeer in de Maaspoort heeft denk ik ook wel meegespeeld. De kaarten waren vrij snel uitverkocht. Pim, hoe heb jij deze sfeer ervaren?
Ja, dat was mooi. Ik vond het vooral mooi dat deze hal leent zich er enorm goed voor om sfeer te krijgen. Omdat het helemaal rondom is. Dat zie je natuurlijk niet vaak. Er zijn niet veel hallen in Nederland die dat hebben. Dus een perfecte hal om zo'n finale te spelen. En als het dan uitverkocht is, twee keer, hè, mannen en vrouwen. Dat is voor het Nederlands volleybal natuurlijk ook een signaal dat we de goede kant op aan het gaan zijn. Dus ja, dat was mooi.
Hoe gaat je... Ja, sorry?
Nee, het is wel grappig, want ik was er de hele dag. Dus dan zie je dus eerst al die supporters van Orion en van Limax hier aankomen. Rijen voor, vol en zo. Nou, en dan is die wedstrijd geweest. Nou, iedereen juichen met de beker en iedereen er weer uit. En hup, inderdaad hele rijen buiten. En de zaal, de hele kleurt weer allemaal in de kleuren van die andere teams. Dat vond ik echt mooi om te zien. Het is gewoon een heel andere beleving dan dat je bij een nationaal team zit of gewoon bij een club zit. En het is gewoon, ja, het was ook gewoon echt half-half. Dus, en dat is mooi om dan mee te maken dat beide, alle vier de supporters scharen, zoveel lawaai. En ja, dat maakte gewoon een beker tot iets unieks. Ik vind het ook echt, ja, veel gaver om een beker te spelen dan ja, in principe voor het landskampioenschap. Omdat dit eraan hangt. Het is gewoon één potje. Wie daar de beste is, die is het. Dus dat maakt het heel anders.
En even tussen ons viertjes. In welk vak zat jij?
Nou, ik zat in neutrale vak. In een soort van VIP gebeuren zaten wij. Ja, dus er was één vak die gewoon random gekleed was. Er.
Gewoon niet in één clubkleur.
Nou, wat helemaal mooi was, is dat er was ook nog een vak in het midden. Die was niet bij onze finale in ieder geval niet oranje en niet paars. Want dat waren de kleuren van Limax en Orion. Maar die waren wit. Dat komt omdat dat de supporterschare van de familie Meis was. En één speelt natuurlijk bij Limax en de ander bij Orion. Dus die hadden zich voorgenomen, wij gaan in het midden zitten. Wit.
En in ze het
hadden
wit.
Een soort ketting om met oranje en paars. Dus
heel tactisch, heel tactisch. Grappig,
want de moeder van Sil en van Alex, zeg maar, die zit in... Ik heb nog steeds een oud-volleybal groepje, zeg maar, met 14 meiden. Waar de moeder, die ook vroeger Eredivisie gespeeld heeft, ook in zit. Dus wij hadden natuurlijk alweer geappt. Waar zitten jullie dan? Ja, in dat witte vak. Nou, dat staat recht tegenover ons, zeg maar. De hele familie meis. Ook opa en oma, zeg maar. In een wit shirt. Vond ik echt super tof om te zien. Dat is echt heel leuk. En ook, ja, het is ook heel uniek als twee broers tegen elkaar moeten spelen.
Zeker. Ja, wat ook nog wel... Wat nog één mooi punt zou zijn ter ontwikkeling. Ik was vrijdag toevallig in de Maaspoort, de vrijdag ervoor, bij een basketbalwedstrijd. De Heroes den Bosch speelt en normaal gesproken. En dan zit je dus echt courtside. Dus dan zit er niks voor. De bank zit tussen het publiek aan de overkant van waar het nu zat. En dan zit je dus als publiek aan de andere kant. Bij basketbal heb je natuurlijk een zijlijn. Dus dan als ze daar de bal moeten vangen, dan duiken ze de tribunes in. Nou, ik vind dat nog één ding. Als het volleybal dan iets mag, is het ontwikkelen op dat vlak. Nu zit er een hele veilige safe zone en weet ik veel wat allemaal. Daardoor schuiven ze wat tribunes in. Ja, dat scheelde 120 zitplekken. En dan denk ik, joh, lekker tegen het veld aan. Ja, maar maakt het uit.
Ja, dat is mooi. In Amerika is dat natuurlijk ook zo met basketbal. Maar ja, weet je, als je met volleybal ergens een bal moet redden, zeg maar.
Ja, is bij basketbal ook, hè?
Ja,
dat is charme van de game.
Maar die moet wel in het veld gestuiterd zijn of geweest zijn, zeg maar. Dus je kan nooit zo ver uitwijken. Maar goed, dat is inderdaad ook charme.
Ik vind het wel mooi. En nu gebeurt het natuurlijk ook dat spelers wel eens over de reclameborden heen springen.
Ja,
en tuurlijk, maar dat maakt het toch juist spectaculair. Dus ik denk, als we nog één dingetje mogen ontwikkelen in dat volleybal, zou het zoiets wel zijn. Want dan doe je ook weer iets unieks en daar kijkt ook de wereld naar, toch?
Nou, misschien in de toekomst. Ja. We bewaren hem. Terug naar de reguliere competitie. Hoe gaat jullie seizoen nu verder?
De halve finale. Eerst 2 weekenden vrij. We hebben nu eentje gehad. Volgend weekend nog een keertje. De vraag is tegen wie? Het wordt Utrecht of Assen. En dat is nog even afwachten.
Ja, want wat heb je liever? Het Sudoze Assen of het Utrecht van Veren?
Beide lastige tegenstanders. Ander spel, denk ik. Dus geen voorkeur. Maar,
geen voorkeur.
Nee.
Sociale gewenst antwoord, denk ik. Vera, hoe blik jij vooruit op de kwartfinales tegen Visser Assen Sudoze Desto?
Wij moeten donderdag inderdaad eerst wedstrijd thuis en dan zondag naar Assen. Ja, weet je, wij zijn tweede geworden in de B-pool en Assen heeft dit seizoen heel goed gedaan. Ook in de A-pool derde geworden, dus zij zijn hoger geëindigd dan wij. Dus zij zijn dan ook favorieten in mijn ogen en wij niet. Dus dat betekent, en ik denk ook dat zij ook verwachten. Ik heb gehoord van die trainer ook dat ze graag liefst tegen ons wilden. Dat kan. Dat snap ik ook. Hè, dus helemaal als Dynamo ook zo'n hele reeks neerzet, dat je dat zegt, zeg maar. En terecht, ik denk ook dat zij van zichzelf mogen verwachten, misschien wel moeten verwachten om door te gaan. Want ja, weet je, zij zijn, hebben het goed gedaan in de A-pool. Dus wat gaan wij doen? Nou, wij gaan keihard strijden. En dan kijken hoe het gaat. Maar qua verwachtingen, ze zijn natuurlijk by far de favoriet.
Nou, hoe was het onderling tot nu toe, dit seizoen?
1-1.
1-1. Oh, spannend.
Blijft spannend.
Ja. Maar aan de andere kant, het kan natuurlijk wel echt alle kanten nog op. Want we hebben ook lagere ploegen tegen hogere ploegen zien winnen. Dus het kan wel.
Nou, je ziet het ook nu met die Keurgen, zeg maar, die dan nog een derde wedstrijd nodig heeft om de volgende ronde te bereiken. Bij ons is dat natuurlijk niet zo. Dus wij hebben uit thuis en dan een golden set. En de voordeel voor Sudoza is dat zij die thuiswedstrijd en dus dan die golden set bij hun thuis mogen spelen, zeg maar. Dat is wat zij dan verdiend hebben door hoog te eindigen. Dus dat staat ook weer op zich. Weet je, het zijn gewoon 2 potjes waar je je beste volleybal moet laten zien. Maar daar heb je nou het hele seizoen voor getraind, zeg maar. Dus die week, die begint nu. Dus wie nu op de moeilijke momenten het hoofd koel kan houden, die wordt het.
Wij wensen jullie in ieder geval, maar ook alle andere teams die nog meedoen om het landskampioenschap. En ook de heren uiteraard heel veel succes toe. Wij gaan de grens over. Dankzij onze hoofdsponsor Building Retail bellen we met iedere aflevering met het buitenland. Ditmaal met Anne Buijs, paasenloper van het Italiaanse Igor Novara, waarmee ze de CEV Challenge Cup won. Buijs is ook voormalig aanvoerder van het Nederlands team. En na een pauze is zij deze zomer weer helemaal terug in oranje.
Hallo Anne Buijs, welkom in Bellen met het Buitenland. Leuk dat je met ons wil spreken. We gaan het over van alles hebben. Je clubseizoen tot nu toe. Even terugblikken op hoe vorige zomer vrij was zonder volleybal. Maar natuurlijk, het nieuws van de dag is dat je weer terug bent bij Oranje. Je staat weer op de longlist. Belangrijke VNL en daarna waarschijnlijk of eventueel de Olympische Spelen. Welkom terug in Oranje. Hoe voelt het?
Nou, dankjewel. Dankjewel ook dat ik in de uitzending mag zijn om hierover te spreken. En hoe voelt het? Ja, goed. Het is toch een prachtige kans om je land te vertegenwoordigen in het nationaal team. En ik denk een prachtige kans, je zei het al, om deel te nemen aan de Olympische Spelen.
En nu dus op die longlist, neem ons eens mee in hoe dat is gegaan. Want je hebt vorige zomer aangegeven dat je een zomer een paar maanden rust wou van het volleybal. Toen was je niet beschikbaar voor het Nederlands team. Toen had je al heel bewust gezegd, ik zet op pauze. Het is geen einde van mijn oranje carrière. Neem ons eens mee in het proces van de afgelopen maanden, waardoor je er nu weer wel op staat.
Ja, nou, dat is niet zo'n heel ingewikkeld proces, denk ik. Wat je aangeeft, het was een pauze. We hebben natuurlijk het prachtige toernooi in eigen land gehad, het WK. En daarna voelde ik ook tijdens het clubseizoen dat mijn batterij best wel leeg was. Dus ja, om die motivatie weer op te brengen om met het team voor mooie dingen te strijden, die had ik op dat moment niet echt. En daar ben ik ook gelijk eerlijk en open geweest richting Felix. En die begreep het ook en die gaf me ook de tijd. En die heeft op dat moment ook niet heel erg aan mij lopen trekken. Dus ik heb lekker heel relaxe zomer gehad. Eigenlijk was het ook best wel kort. Ik dacht, wow, ik heb echt zeven van tijd. Maar ik moest eigenlijk halverwege augustus alweer melden bij mijn club in Italië. Dus uiteindelijk zijn het 3 maanden geweest.
Wat heb je gedaan in die tijd?
Vooral mijn eigen agenda gemaakt. Normaal gesproken krijg je het in de WhatsApp groep hoe laat je overal moet opdraven. En nu lekker zelf. Dus ik heb getennist, gepadeld, gewindsurfd. Met familie natuurlijk lekker in de barbecue of in de tuin gebarbecued. Mijn kleine nichtje meegespeeld. Dus ik heb een tijdje bij Carol in Brazilië gezeten. Op haar trainingskamp in Rio. Dus dat was ook leuk. En voor de rest gewoon lekker. Niet zoveel eigenlijk.
En dan ga je weer dat clubseizoen in en dan begint weer de gedachte, deze zomer wil ik beschikbaar zijn voor het Nederlands
team. Nou, ik heb niet per se één moment, maar ik heb wel afgelopen zomer de dames gevolgd. Niet 100% alle wedstrijden, want er waren ook een aantal 's nachts in de Nations League. Maar ik heb ze zeker wel gevolgd en een prachtige EK hebben ze gedaan met de bronzen medaille. Dus dat was gewoon zo leuk om te zien. En ik heb ook al contact gehouden met een aantal. Dus ja, er kwamen wel een heleboel positieve signalen uit. En ook de manier waarop ze hebben gespeeld. Lekker vrij en enthousiast en een wat sneller spelletje. Dus er waren een aantal dingen bij elkaar. Ja, plus dat ik volleybal nog steeds hartstikke leuk vind. Het was niet dat ik met volleybal zelf klaar was. Ik merkte dat ik gewoon echt even toe was aan een pauze. En ja, dat is dan toch een makkelijkere keuze om dat bij het Nederlands team te doen dan bij een clubseizoen. Dus even het Nederlands team overgeslagen. En ja, nu weer de tijd en de kans om met het Nederlands team naar de Olympische Spelen te gaan. Dus daar ga ik natuurlijk geen nee tegen zeggen.
En de kans is heel groot dat de volleybaldames de Olympische Spelen gaan halen in Parijs. Dat begint 27 juli en tot 10 augustus loopt dat. Dus dan is het 2 weken ja, op het misschien wel grootste ja, sportevenement wat er is natuurlijk, iedere 4 jaar. Hoe kijk je naar die Olympische Spelen en wat zou het betekenen als jij met de volleybaldames dat in dit jaar, deze zomer, kan halen?
Ja, ik vind het prachtig. Ik ben echt een sportfanaat. Als de Olympische Spelen op tv komen of bezig zijn. Ik heb natuurlijk in Rio al deel mogen nemen, wat zo'n geweldige ervaring was. Maar ook in Tokio 2021 in dit geval. Ik heb het allemaal gevolgd. Dus als ik daar onderdeel van mag zijn en daar deel van mag uitmaken. Ja, dat vind ik gewoon zo vet. En ik durf wel met zekerheid te zeggen dat het mooiste, het grootste toernooi is op de volleybalkalender. Dus ja, we zitten er zo dichtbij. We hebben zo'n goede ploeg. Dus we gaan ervoor. Het lijkt me zo vet om dat in Parijs, dat is natuurlijk dicht bij huis, familie, goed, we moeten natuurlijk stap voor stap, we zijn al niet geplaatst, maar we hopen dat het lukt, dat de familie erbij kan zijn. En ja, mijn vrouw inmiddels, Carol, die met de Brazilië natuurlijk ook al gekwalificeerd zijn, maar dat Carol zelf ook een grote kans maakt om er te zijn. Nou, dat we met z'n tweeën daar tegen elkaar misschien wel kunnen spelen, ja, dat vind ik wel echt heel vet als ik daarover nadenk.
Allerlaatste vraag schiet me nu te binnen. Jij was aanvoerder van het Nederlands team voordat je stopte. Laura Dijkema heeft die rol afgelopen zomer opnieuw opgepikt. Is daar al over gesproken? Of hoe sta jij daar zelf in? Is het logisch dat jij die aanvoerdersrol opnieuw op je neemt?
Ik denk dat dat helemaal niet logisch is. Ik denk dat Laura dat... ik was er natuurlijk niet bij, maar Laura kennende en dat op een afstand bekijken, die rol supergoed heeft opgepakt. En dat zij daar ook een natuurlijke leider in is. En dat zij dat heel goed heeft gedaan. En ik weet niet, goed, ik kom natuurlijk nu, ik heb een jaar niet meegedaan. Er zijn nieuwe meiden bij. En Laura was de aanvoerder afgelopen jaar. Dus ik wil me daar ook niet in gaan mengen, iets wat al stond. Dus er is nog niet over gesproken. En ik weet ook niet of daar over gesproken gaat worden. Maar als dat een onderwerp wordt, dan ga ik dat zo uitleggen. Zoals ik nu ook bij jullie heb gedaan. En denk ik dat Laura daar een hele goede rol in heeft. En dat heel goed doet.
Het hele gesprek en al onze exclusieve content zijn beschikbaar voor onze petje-affers. Voor een donatie naar eigen keuze aan Tijd voor Volleybal steun je ons kanaal en krijg je toegang tot al onze exclusieve content. Ga hiervoor naar petjeaf.com/tijdvoorvolleybal. Anne Buijs is de meest opvallende naam die op de lijst staat door haar afwezigheid vorige zomer. Vera, laten wij de longlist per positie doornemen. Ja. Heb je voorkeur? Waar wil je beginnen?
Nou, ik heb de longlist hier voor mijn neus liggen. Dus daar beginnen ze met de libero's. Dus dat is goed. Weet je, het is een traject voor het Nederlands team. Wat natuurlijk meteen begint. 4 weken lang VNL moet je meteen knallen. Dus dat betekent dat daar ook rekening mee gehouden wordt. Natuurlijk met degene die al heel ervaren zijn. En mensen die... Die nog niet heel lang of nog nooit in ons team gezeten hebben. Dus als je de hele lijst bekijkt, dan zie je dat het een mix is eigenlijk van internationals die er al waren. En nieuwe mensen. Dat zijn vooral, als ik daar zo bekijk, mensen die hybride zijn geweest dit jaar. Dus die zijn er soort van bijgezet, denk ik, om die reden.
Want voor de libero's hebben we, om het even helder te maken, ja. Kirsten Knip, Pippa Molenaar, Romy Brokking en Florien Racing.
Ja, Florien en Kirsten waren natuurlijk vorig jaar de libero's van het nationaal team. Waarbij Florien de eerste libero werd en was. Kirsten Knip, zeer ervaren vrouw, die ook een prima libero is. Dus, en Pippa en Romy, die spelen in het buitenland. En Pippa niet natuurlijk, maar die doet hybride. En Romy heeft lang bij het talentteam gezeten. Dus, maar goed... Qua ervaring. En libero is echt een ervaringsplek. En een zeer verantwoordelijke plek. Dus ja, dan staan er natuurlijk 2 zeer ervaren libero's bij. Dus ik vind hier niet heel veel verrassingen.
Dan kunnen we wel over naar de diagonale. Celeste Plak, Nicole van der Vossen, Alice Dambrink en Iris Scholte.
Ja. Celeste heeft het afgelopen seizoen in het nationaal team bedoel ik dan. Vorig zomer gewoon goed gedaan op de diagonaal. Leek ook een soort van bevrijd, zeg maar. Dus speelde veel vrijer dan de jaren daarvoor. Alice Dambrink, die toen ook wel wat gespeeld heeft, zeg maar. Ja, dus de vraag, hoe hebben ze dit seizoen verteerd? Hoe is het gegaan? Welke stappen? Hebben ze gezet. En Nicole, die ken ik niet zo goed. En Iris, die zit er al ook een paar jaar bij op de longen. Dus, en gaat soms mee naar de VNL. Dus ook hier zie ik niet zo heel veel verrassingen.
Speelt Celeste nu bij de club ook als diagonaal of als buitenlopen?
Ja.
Als diagonaal.
Ja. Okay. Zij is overgestapt halverwege het seizoen naar deze club, volgens mij, omdat ze diagonaal mocht spelen. Ja. Maar dat weet ik niet helemaal, heb ik niet helemaal gevolgd.
En dan de setters. Sarah van Aalen, Britt Bongaerts, Laura Dijkema, Sanne Kornijnenberg en Hieke Lieklema.
Ja, nou ja, vorig jaar nam de bondscoach 3 setters mee, wat natuurlijk opvallend was. Dus de vraag, ja, gaat hij dat dit jaar weer doen? Nou, ik denk van wel. Omdat Laura Dijkema natuurlijk de aanvoerster is en de leider is en van dit team. En dat heeft ze vorig jaar denk ik ook veel opgebracht om dit zo te doen. Dus ik gok dat daar niet heel veel verandering in zit. En Sarah, ja, die heeft vorig jaar heel veel gespeeld in het nationaal team. Is natuurlijk bij een topclub, Wavi Bank in Turkije, heeft ze heel seizoen gespeeld. Dus ja, weet je, dus dat die stappen heeft gezet, dat geloof ik wel. En dat denk ik ook. En dan is het mooi dat Sanne en Hieke erop staan. Alleen, ja, weet je, de vraag is, en dat lijkt me gewoon, weet je, die zullen in het begin meetrainen misschien. Maar ja, het gaat al zo snel dat het heel serieus wordt. Dus is de vraag hoe ze dat precies gaan organiseren.
Dus jouw verwachting is wel eerder dat ze een ervaren spelverdeelster, in ieder geval ervaren in het in Team NL, dat ze die mee zullen nemen? Of...
Ja, kijk, Hieke die heeft al eerder in het talentteam gezeten. Dus die is al wat ouder. Ja, Sanne Konijnenberg is hybride gegaan. Speelt bij Zwolle in de Eredivisie. Ja, die kan, het verschil tussen Eredivisie en nationaal niveau is gewoon vrij groot. En setter is zo'n belangrijke positie. Waarbij je ook al echt wel gehard moet zijn en echt wel ervaren moet zijn om dat te kunnen dragen, denk ik. Dus dat is geen vergelijking. En ja, weet je, Sarah heeft het vorig jaar heel goed gedaan. Ik ben ook fan van Sarah. Ik heb er ook nog een jaar bij Sluderen gehad, zeg maar. En ja, door haar snelle spel levert dat heel veel mogelijkheden op voor het nationaal team. Dus ik, ja, ik denk dat hij met deze drie dat hij dat in stand houdt.
Helder. Dan gaan we door naar de middens. Het is een iets groter lijstje. Ja. Juliette Lohuis, Indy Baaiens, Britte Stuut, Eline Timmermans, Suus Gerritsen, Laura Overwater en Marije ten Brinke.
Ja, dus dat is een hele lijst voor de middenpositie. Dat verbaast me dan weer wel een beetje, dat je zoveel erop zet. Alleen, nou ja, weet je, Indy Baaiens vind ik dan, is ons vorig jaar ook al hele mooie stappen gezet. Groot is nog nou ja, niet jong, maar zo gewoon begin, 23 jaar. En ik verwacht daar gewoon ook best veel van dit seizoen. Omdat zij gewoon echt een goede midden is en enorme stappen neemt. En ook bij Schwerin heeft gespeeld, bij de bondscoach zelf. Dus die is goed in beeld, zeg maar. Nou, waarbij Juliette Lohuis al jarenlang een vaste kracht is. Een zeer ervaren vrouw. En ja, Eline Timmerman, idem dito, die gaat volgens mij ook naar Turkije, las ik ergens. En zij ja, speelt gewoon al jaren in het Nederlands team. Dus het zijn er drie die er dan ja, een soort van vast bij waren. Ja, en dan ook hier zie je Suus Gerritsen van Dynamo, 18 jaar. Ja, die ook hybride is gegaan. Dus blijkbaar word je er dan bij opgezet. Net als Marije ten Brinke. Terwijl Marije, ik... ja, bij het bekertoernooi, bij de bekerfinale elkaar echt een goede wedstrijd vond spelen, zeg maar. Dus, maar goed, het verschil ook daarin op die positie is gewoon dat het echt... Het spel gaat internationaal zoveel sneller, dat je daar als middag gewoon echt... Ja, je hebt er gewoon tijd voor nodig om daar om aan die snelheid te wennen. Hè, om je blok te kunnen sluiten, om die setters te kunnen lezen. Dus dat is gewoon een... en daar, die tijd hebben ze niet, dat wil ik eigenlijk zeggen. Dus die tijd is er gewoon niet.
Nee, want je begon net al even over Palmberg Schwerin. Mm-hmm. Als ik zo de lijsten voor heb, wij hebben hier een lijstje voor ons liggen waar ook de clubs op staan, waar de speelsters op dit moment spelen. En ja, ik tel uit mijn hoofd een stuk of 5-6 speelsters die op dit moment bij Palmberg Schwerin spelen in Duitsland. Dus onder bondscoach coach Felix Koslowski. Heeft dat dan zo zijn voordelen?
Als speelster is het natuurlijk handig om bij je bondscoach in het team te gaan spelen. Want dan ziet hij jou elke week, tig keer. Hij ziet wat voor stappen hij heeft. Je kan gesprekken voeren. En het is wel een clubteam. Maar dat heeft natuurlijk nut. En voor Schwerin heeft het ook nut dat hij daar de bondscoach is bij Nederland. Want hij kan allemaal internationals van Nederland bij zijn team halen, zeg maar. Dus ja, het is een soort kruisbestuiving. Dus het heeft zeker zin. En ja, het is ook opvallend inderdaad dat er 5 Nederlandse daar spelen dan.
Maar als club lijkt het me... Weet ik niet of ik daar heel blij mee zou zijn. Want die bondscoach kan misschien ook wel denken van... nou, ik ga die Indy Baaiens maar de laatste paar wedstrijden niet laten spelen. Want die moet in de 4-0... pieken als ze een paar blessuretjes heeft of zo?
Schwerin is natuurlijk ook een topclub gewoon in Duitsland, zeg maar. Dus die hebben ook heus nog wel andere middens achter de hand, zeg maar. En ik denk dat iedereen professioneel genoeg is dat... ja, weet je, hij heeft ook grote belangen bij Schwerin. Want hij zit al heel lang bij Schwerin als trainer.
Ja, dus, maar hij gaat een Olympische Spelen moet hij halen. Ik kan me erg zo voorstellen dat het wat wrijving in zijn gedachten oplevert.
Ja, nou, ik hoop voor ze van niet. Want nee, anders krijg je gewoon gedoe. Je krijgt heel veel ruis, terwijl dat eigenlijk niet zou hoeven, zeg maar. Maar dat is een gevaar. Ja.
En Carlijn moet in het hybride programma, hoor ik. Want dan kom je op het Nederlands team.
Hey, ik weet helemaal niet of dat zo werkt, hè. En als we naar die middens kijken... weet je, dus ik, als ik naar de Eredivisie kijk, speelt bij Sneek Riks van der Wal. Nou, volgens mij is dat net zo groot talent als Marijn ten Brinke, zeg maar. Degene met de meeste killblocks, volgens mij, op de dingen. En die staat er niet bij. Het kan zijn dat zij zelf niet wil. Ik weet dat verder natuurlijk niet. Het kan ook zijn dat het is omdat ze niet hybride is, dat ze daar dan niet opkomt. Dat er dan een voorkeur aan een ander gegeven wordt. Zoals als Marije of als Suus Gerritsen of zo.
Zijn er meer speelsters die je mist waarvan je had verwacht dat ze op de longlist zouden staan? Nou, we hebben de Paarse Lopers nog niet gehad. Daar komen we zo nog op. Maar...
Nou ja, weet je, we hebben ook in Europa andere spelers spelen, hè, die er gewoon in het buitenland spelen, weet je. Dus je kan bij per positie kan je allerlei mensen opnoemen, zeg maar. Hè, dus kijk, bij de libero staat bijvoorbeeld Pippa, wat ik echt een prima libero vind. Maar er zijn meer goede libero's in Nederland. Hè, bij Assen speelt een goede libero en er zijn wel meer goede libero's. Dus weet je, dus dat weet ik dan niet precies waar die keuze dan om is. Het is natuurlijk wel zo en dat zij. Dat zei ik alleen al in het voorgesprek, zeg maar. Weet je, die speelsen die hybriden gaan, die zijn er al. Hè? Dus die zijn daar al bij Papendal. Die trainen daar de hele tijd, wonen daar in de buurt soms. En ja, dat is dus makkelijk omdat die meteen door kunnen, zeg maar, naar de competitie.
Ja, dan hebben we nog. We hebben inderdaad nog de Paarse Lopers. Er staan wel een aantal nieuwe namen ook in. Hiervan hebben we Fleur Savelkoel, Hester Jasper, Jolien Knollema, Suzanne Schut, Anne Buis, Iris Vos, Marit Jasper, Nika Daalderop, Jet Kok en Nova Maring. Zie je daar nog opvallendheden of had je dit lijstje wel verwacht?
Nee, nou, er zitten heel veel opvallendheden in. Fleur Savelkoel, die heb ik zelf 3 jaar bij Sliedrecht gehad. En die heeft natuurlijk op een heel naar moment de kruisband gescheurd. Wat echt zuur is. Die is heel ver al in de revalidatie. Maar denk nog net niet ver genoeg om helemaal op topniveau te zijn. Ja, Hester Jasper is vorig jaar ingevlogen op het laatst. Ja, is vaker. Het is een fantastische volleybal, zeg maar. Maar ja, ze is gewoon aan de kleine kant, wat heel vervelend is. Maar met een snelle spel en ook een tandem met Sarah van Aalen, zeg maar. Dus dat is echt fantastisch. Nou ja, wat opvalt is Suzanne Schut natuurlijk, die halverwege jaar Zwolle heeft verlaten. En ook naar de club van de bondscoach is gegaan. Wat ik ook een hele goede aanvalser vind. Dus kijk, zo'n kans doet zich voor. En dan kan je hem nemen of niet. Nou, zij heeft hem genomen met medewerking van Zwolle. Ja, prima. Dat zij daarbij staat. Nou ja, dat is op zich opvallend. Terwijl wij heel veel namelijk goede paaslopers hebben. En ja, Jet Kok ook bij Zwolle. Groot talent. Ook in de bekerfinale. Soms wat stroef. Maar op een gegeven moment ging ze over een paar keer over de blokkering heen. Dan wordt het wel moeilijk inderdaad om daar een systeem op te bedenken. Maar hetzelfde verhaal. Nog niet ver. Het is om 18. Dus nog niet ver genoeg en hard genoeg. Om internationaal heel lang mee te kunnen. En daar staat natuurlijk Anne Buis. En zij is al zo lang paasloper in het Nederlands team geweest. Voor mij al 15 jaar. Heeft alles voor het Nederlands team gedaan. Super loyaal ten alle tijden. En ja, ik zou. Dus ze staat nu bij het lijstje bij paaslopers. Ik had haar misschien wel gezegd bij mijn lijstje bij de diagonale. Had ik haar gezegd. Want hoe mooi zou het zijn als zij op de diagonaal gaat. Waar zij ook al eerder in een clubseizoen. Of in een club heeft gespeeld. Zodat je met Nika Daal erop. En misschien met Marie Jasper of Nova Maring op de Paarse Loop kan. Waardoor je zoveel meer mogelijkheden krijgt. Want je moet wel echt een stabiele power hebben. Internationaal wil je mee blijven doen op de diagonaal. En Celeste heeft het prima gedaan, heeft ook heel veel bouwen. Maar ja, kan wisselend zijn in niveau. Dus, en als je kijkt naar bijvoorbeeld de mogelijkheden van Anne Buis, wat een fantastische aanvalster is, ook achter de 3-meterlijn geleverd, je had gewoon weer nieuwe mogelijkheden op. En je zou ook nog zelfs kunnen denken om met een paas aan de diagonaal zou je ook nog wat over kunnen bedenken. Ja. Ja, dus je krijgt extra mogelijkheden. Dat is het eigenlijk. Dus ik zou die niet per se bij de paaslopers zetten.
Helder. Andere positie voor Jet Kok dus?
Nee, voor ik heb het over Anne Buis.
Oh, Anne Buis. Ja. Ook ja oké. Okay. Nee, helder.
Jet Kok blijft er gewoon staan.
Okay.
Dat zie je natuurlijk ook bij mannen. Zie je tegenwoordig natuurlijk ook superveel. Dat de diagonaal gewoon moet meepasen. Omdat die sprongservice steeds harder gaan. En dan zitten bij Turkije natuurlijk tegenwoordig zo'n ex-Cubaan, laten we het maar even zo noemen, die ook gewoon snelheden haalt ruim boven de 100 km per uur. Dus ik denk dat het ook gewoon tijd is, als dat soort services komen, dat je wel misschien wel moet gaan pasen met 4. Ja. Dan is het inderdaad een hele goede optie. Ja. Ja.
Wij bij Utrecht hebben we natuurlijk Iris Reinders, die ook bij Zwolle al als pasende diagonaal speelt, ja. En nu ook bij ons. Dus dat betekent dat je meer mogelijkheden hebt. Ja. Dus op het moment, je kan je voor, die paasloper die voor is, kan je uit de pasing halen, waardoor die zich puur kan richten op de aanval. Als dat even niet loopt, kan je weer gaan schuiven. Dus het geeft je gewoon meer mogelijkheden. Dus, ja. En dat is wel mooi om te onderzoeken, denk ik.
Ik zag dit weekend in Italië zijn nu de play-offs bezig. En Milaan speelt tegen Perugia. En daar bij Milaan zit Lozère, dat is Argentijnse midden. En die paast mee. Oh. Dus Paas met 4 man, waarvan Lozère 1 van de 4 is. Volgens mij als hij links voor staat. Paas die loopt hij aan op eerste tempo. Het is ongekend.
Vet.
Ja. Echt fantastisch om te zien. Ja. En hij, toevallig, ik zat te kijken. Hij kreeg 2 ballen. Hij legt ze perfect neer. Krijgt hem terug. Ja, geweldig.
Nou, nog even richtend op de longlist. Er zijn natuurlijk ook een aantal namen die ontbreken. Waaronder de naam van Meerte Schoot. Die natuurlijk wegens ziekte er niet... tussen haakjes even niet meer volleybalt. Zij zat wel nog in de selectie van Rio in 2016... samen met, als ik het hier zie... Anne Buijs, Laura Dijkema en Celeste Plak. Hou hem kort, Vera. Hoe schat je de kansen van Oranje in... om ook dit jaar de Olympische Spelen te halen?
Nou, ik doe eerst nog even een shout-out aan Meerte Schoot. Want zij was natuurlijk al gestopt. En zij is nu met de strijd van de leven bezig, zeg maar. Woont ook in Haarlem, daar waar ik ook in de buurt woon, zeg maar. Post heel veel op social media. Is een strijd aangegaan, heel open. En neemt mensen gewoon heel erg mee in haar strijd, in haar route. Dus ik denk voor iedereen dat het mooi is dat zij dat allemaal post, zeg maar. En nou ja, volgens mij praat ik volgens de hele volleybalwereld eigenlijk dat wij hopen dat het goed gaat en dat ze een stap naar de gezondheid blijft zetten, zeg maar. Dus
uiteraard.
Ook zij, Meerte heeft gewoon waanzinnig lang in het nationaal team gezeten en alles ervoor gedaan, zeg maar, de hele tijd fysiek echt de beste die je maar kan. Fysiek bijna niemand beter gezien dan zij, doorzettingsvermogen. Ja, en dan nu zo heftig ziek. Dus dat is eerste.
Helder.
En je vraag was wat... Oh ja, de kansen. Nou ja, weet je, wij staan 10e op dit moment met nationaal team. Dat geeft toegang tot de Olympische Spelen. Dus de bedoeling dat je degene die 11 en 12 staat, dat je die achter je houdt. Dus dat is Canada en dat zijn Duitsland. Dat betekent dat het ingewikkeld wordt, omdat heel veel teams al geplaatst zijn en dus met B of C teams komen. En je dus nooit in die VNL eigenlijk nooit weet of je tegen een A, B of een A of een B team staat. Dus de ene keer kan bijvoorbeeld Canada of Duitsland een A-team treffen en jij dan de week daarna een B-team of andersom. Dus dat maakt dat het onvoorspelbaar is. Dus daar heb je eigenlijk ook geen invloed op. Dus het enige wat je kan doen is je eigen team super strong maken en gewoon heel uitgebalanceerd en die 4 weken lang alles eraan doen om iedereen top te krijgen, zeg maar. Neuzen goed en ervoor gaan. Want ze zitten dichtbij, er zijn kansen. Dus hoe mooi zou het zijn als we gewoon in Parijs staan.
Het wordt nog spannend, maar het zou dus moeten lukken.
Nou ja, moeten lukken weet ik niet. Ze hebben kansen. Dit is de laatste kans. Vorig jaar een hele goede zomer gedraaid. Nu zou het mooi zijn als we dat doortrekken. Iedereen is weer een jaar verder. Talenten zijn weer een jaar verder gerijpt, zeg maar. Anne Buijs komt terug. Dus het kan alleen maar beter gaan, zou je eigenlijk denken. Maar goed, je hebt dus inderdaad geen invloed op wat de rest doet. Dus dat maakt het gewoon heel spannend. En op het moment dat jij wint van degene die hoger staan, geef jou dat extra punten voor de wereldranking, zeg maar. En dat zal ook van invloed zijn. Dus ik, we gaan het volgen. En ik denk dat er kansen zijn.
Maar dan was terugkijkend vorig jaar dat verlies tegen Canada was dus wel een hele belangrijke.
Zeker.
Ook mentaal, want jaagt nu op Nederland.
Ja. Weet je, dus dat is zo. Dus er waren toen kansen geweest, niet genomen. Dus, maar goed, daar heb je nu niks meer aan.
Kregen ze daar toen ook op? Verloren ze daar punten al? Dat telde ook allemaal mee?
Ja, dat telt voor je wereldranking, zeg maar. Ja. Dus, en nu ga je er eigenlijk in door, zeg maar.
Ja.
En het is natuurlijk ook nog zo dat ploegen die van een continent, zoals Afrika, zeg maar, die misschien lager staat, als daar niemand van gekwalificeerd wordt, gaat er een ploeg die gewoon heel laag staat, zeg maar. Ja. Dat betekent voor jou, voor ons dan weer een kans minder. Ja. Dus ieder continent moet vertegenwoordigd zijn.
Ja, dus dan ga je echt situaties krijgen dat teams gaan denken, nou, ik heb liever dat team op de Olympische Spelen. Ik heb er invloed op. Dat zou zomaar eens kunnen.
Nou ja, dat zou zeker kunnen. Maar vooral in het begin. VNL is voor mij 4 weken.
Ja.
Dus de eerste paar weken komen ook die speelsters uit competities terug en zo. En als je al geplaatst bent, hoef je nog niet daar goed te zijn. Maar gaandeweg die 4 weken moet je wel gaan voorbereiden. Dus dan zou het handig zijn dat je er steeds meer A-teams komt die aan het aan het eind van zo'n VNL die wedstrijden nemen. Ook ter voorbereiding natuurlijk op de Olympische Spelen. Ja. Weet je, dus dat is dus... En nogmaals, je hebt daar geen invloed op. Dus wat ik wel begreep, volgens mij hadden we het daar nog over, dat ze heel laat in een van de laatste weken tegen Canada moeten. Ja, dat zijn natuurlijk wel dat de wordt potjes. Een
cruciaal potje.
Nou, dat zou kunnen, ja. Dus maar daar doen we natuurlijk weer voor dit soort potjes.
Ja, dus eigenlijk wat je zegt, het zou gewoon het allermooiste zijn als dat gelijk opgaat en dat het uiteindelijk daarom gaat. Want dat is het meest eerlijke natuurlijk. Ja.
Nou, we gaan het afwachten. We gaan het meemaken. Tot zover. Bedankt Vera, Pim en Carlijn voor jullie komst. En jij bedankt dat je tijd hebt gemaakt voor volleybal. Over 2 weken zijn we er weer op dinsdag. En dan zal ook de longlist van de lange mannen bekend zijn. Dan bespreken we de resultaten in de halve finales van de Eredivisie Mannen en de Eredivisie Dames. Blikken we vooruit op de finales om het landskampioenschap. En bespreken we de longlist van de lange mannen. Bedankt voor het kijken en luisteren. Blijf ballen en tot de volgende!